Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars thuis, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Buys uit Ede. De schriftlezing is Lucas 22, vers 39 tot 46 en Hebreeën 5, vers 1 tot 10. Mededelingen namens de kerkraad. Donderdag 26 maart hopen Albert van Doorn en Mirjam Amen te gaan trouwen. Ze willen Gods zegen vragen over hun huwelijk om 14:30 in onze kerk. Dominee Klomp hoopt deze dienst te leiden. Tijdens de vergadering van de kerkraad met de gemeente op woensdag 11 maart is door de gemeente verkozen en door de kerkraad benoemd tot ouderling broeder C. van Appeldoorn. Hij heeft zijn benoeming mogen aanvaarden. De Pittag-collecte heeft het mooie bedrag van €5848 opgebracht. Hiervoor hartelijk dank. De collectes in deze dienst zijn de eerste voor de kerk, de tweede voor kerkelijke kas, met name diaconaat, en de derde bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu zingen ter inleiding op de preek Psalm 65, vers 1 en 2. De kerkraad wenst jullie en u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Op deze Lijdenszondag zingen we samen uit een van de Lijdenspsalmen, psalm 22, het zesde vers: Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Psalm 22, vers 6. De Heer houdt ons ook vanmorgen de spiegel van zijn heilige wet voor. En als we daar eerlijk in kijken, dan zal het ons ook tot schuldbelijdenis brengen. Daarom willen we na de lezing van de wet zingen psalm 51, het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, reinig mij van al mijn vuile zonden. Psalm 51, vers 1. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slaaf, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We bidden samen de Heer om zijn zegen en dan denken we in onze voorbeden aan zuster El van Manen Rensen van de Berenmansstraat 26. Ze werd opgenomen in het ziekenhuis vanwege een longontsteking en verblijft nu tijdelijk in de Meent, afdeling Patrijs. We denken aan zuster Honders Diepeveen van de Goudvink 24. Zij moet de komende week een voetoperatie ondergaan in het ZGV. En dankzegging mag er zijn voor zuster van Zorg Elsinga die weer voor het eerst met ons in de kerk mag zijn. Zullen we samen bidden en danken. Wat een voorrecht om hier te mogen zijn, Heren. In dit kerkgebouw dat ook een plaats van gebed is. En zo mogen we ons als gemeente verenigen in gebed. En dan mogen we eerbiedig naderen voor uw troon, de troon van genade. Heren, als u met ons zou doen naar wat wij gedaan hebben, in het licht van uw liefdewet, ook in de week die achter ons ligt, dan zou dat nooit kunnen. Dan zou er nooit één mens tot u kunnen komen. Immers, wij zijn overtreders van uw wet. Heren, de woorden van Psalm 51 zijn heel diepe woorden. Spreken van schuld en schuldbesef. En wilt u dat in het hart van ons allemaal bewerken? Juist ook in deze lijdenstijd, als wij stil mogen staan bij het werk dat de Heer Jezus gedaan heeft. Heren, als we niet iets zien, iets gaan zien van onze grote schuld tegenover u, dan stellen wij de vraag van Pilatus: wat zal ik dan doen met Jezus? Waar is hij dan goed voor? Wat moet ik met hem? Heren, wij bidden u, maak plaats voor hem in ons hart. Dat we zullen zien dat we hem nodig hebben. En dat we tot hem de toevlucht nemen voor het eerst in ons leven als we dat nog nooit deden. En dat deze lijdenstijd zo dan voor ons een heel gezegende periode mag worden. Dat we zicht krijgen op de Heer Jezus. Maar ook steeds weer en steeds dieper, want uw kinderen zijn nooit uitgeleerd. Levenslang leerling. En zo bidden we van u, Heren, dat u vanmorgen tot ieder van ons spreekt. En dat er straks niemand onbekeerd de kerk uitgaat. Maar dat we allen getrokken worden tot u. En dan kan dat heel verschillend zijn, die zegen die u geeft. Dan kan de een zegen nodig hebben waarmee de hoogmoed gebroken wordt, die er nog altijd zit. En de ander heeft troost nodig en bemoediging. En het derde mag aanwijzingen ontvangen vanuit uw woord voor het leven van elke dag. Ja, hoe het ook is, wilt u uitdelen zoals u weet wat we nodig hebben. En laat uw Heilige Geest de leiding hebben in deze dienst. Als uw woord gesproken wordt, Heren, wil uw dienaar de woorden in de mond geven om de tolk van u tot de gemeente te zijn. Zodat u werkelijk aan het woord komt. En laat ons hart gericht zijn op u. Zegen de kinderen, Heren. Het is niet de eenvoudigste stof die in deze weken aan de orde komt voor kinderen. En toch bidden we. Laten ook onze jongens en meisjes er iets van aanvoelen. Wat de Heer Jezus heeft gedaan. En wat hij heeft moeten doen. Om zondige mensen, ook jonge mensen, te redden. We bidden, Heren, voor al onze jongeren, met heel veel uitdagingen, ook met heel veel verleidingen, volop in ontwikkeling, met veel vragen misschien, maar ook met veel plannen en idealen. Spreek ook hen aan en neemt u hen bij de hand. Wij bidden u, wilt u heel de gemeente gedenken. Allen die hier mogen zijn vanmorgen, ieder die meeluistert, of die dat op een later moment zal doen. We bidden ook voor hen die niet wilden komen, die wel tot de gemeente gerekend worden, maar ze laten zich misschien al heel lang niet meer zien. Heren, we hebben zorg over hen. En we brengen hen bij u. En het is ons gebed, grijpt u ze in hun hart. Geef ze een beschamende zegen. Een zegen die tegelijkertijd trekt naar u en naar uw gemeente. Er kunnen ouders in de kerk zitten die op dit moment denken aan hun zoon of hun dochter. Die zegt: voor mij hoeft het allemaal niet meer. Heren, geeft u ze een nieuw hart. We bidden voor al onze zieken. Zowel voor hen die we zo meteen noemen, als voor hen die op dit moment niet bij name worden genoemd, maar die wel met de zorgen en de problemen van hun lichaam te kampen hebben. Heren, draag hen en sterk hen. En dan bidden we bijzonder voor zuster Van Maan en Rensen. Heren, we bidden dat ze een goede tijd mag hebben nu ze tijdelijk in de meent verblijft en dat er verder herstel mag optreden onder uw zegen. We bidden voor zuster Honders, die de komende week een voetoperatie moet ondergaan. Zij heeft in lichamelijk opzicht ook al heel wat meegemaakt, heren. Maar laat ze zich opnieuw aan uw zorgende handen mogen toevertrouwen. En wilt u alles goed maken in de week die komt. We danken u voor de vreugde die u geeft aan zuster van Zorgen Elsinga, dat ze vandaag sinds langere tijd weer voor het eerst in de kerk mag zijn. Geprezen zij uw naam daarvoor. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Als we dan een poosje niet konden komen, dan ervaren we het als een bijzonder voorrecht om er weer te mogen zijn. Zegen haar, Heren, samen met haar man, onze broeder. En zo dragen we elkaar aan u op. Wat is dat ook een belangrijk moment in de eredienst. Dat we elkaar bij u mogen brengen in alle omstandigheden van ons leven. Heren, u bent de toch die zich ontfermt over uw gemeente en die ieder lid persoonlijk kent. Duizelingwekkend. 7 miljard mensen op deze aarde. En dat u dan ieder van uw kinderen persoonlijk kent. Heren, wij vragen u, laten we dat ook echt mogen ervaren. En laten we in deze dienst mogen merken dat u zelf in ons midden bent. Geef ons geheiligde aandacht, juist als het gaat over een bladzijde in uw woord, waar wij ons beschroomd voelen. Want wie kan beseffen, Heere Jezus Christus, wat u hebt moeten doorstaan, wat u wilde doormaken om de prijs te betalen die nodig was om zondaars te verlossen. Geef, Heere, dat wij ons verwonderen en dat we ons verootmoedigen voor u. En dat we uw grote naam verheerlijken. Wees zo met ons. Om Jezus wil alleen. Amen. We lezen met elkaar 2 gedeelten uit Gods woord. Allereerst uit Lucas 22. Vers 39 tot en met 46. En vervolgens uit Hebreeën 5 vers 1 tot en met 10. Allereerst dus Lucas 22, vers 39 tot en met 46. En hij, Jezus, ging de stad uit en vertrok, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen, bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. Zijn zweet werd groot. Druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen, hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. En dan Hebreeën 5 vers 1 tot en met 10. Want elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonden. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem heeft gesproken, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. zoals hij ook op een andere plaats zegt: u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is hij hoge priester genoemd naar de ordening van Melchizedek. Tot zover. De tekst voor de bediening van het woord vindt u in Lucas 22. Vers 41 tot en met 44. De Heer Jezus in Gethsemane en hij verwijderde zich van hen, zijn discipelen, ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel, die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. Tot zover. We gaan samen zingen ter inleiding op de bediening van het woord uit Psalm 38. En het is goed dat we bij het zingen van deze psalm ook denken aan de Heer Jezus, hoe deze woorden in hem vervuld zijn. We denken aan vers 7, mijn ontstoken ingewanden doen mij branden en voor elk verachtelijk zijn. Vers 8, uitgeteerd door al mijn klachten zijn mijn krachten. Vers 9, maar wat klaag ik der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leed niet verborgen. En vers 15, want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Psalm 38, vers 7, 8, 9 en 15. En vooraf mag u de Heere dienen met uw gaven. Zingen we na het amen van de bediening van het woord uit Psalm 16, vers 6. Gij maakt eerlang het levenspad bekend. Psalm 16, vers 6. Gemeente des Heren, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Die woorden die de Heere insprak tegen Mozes, toen hij bij de brandende doornstruik stond, die niet verteerd werd, die mogen wij vanmorgen ook wel bedenken. Als we Gethsemane binnengaan in gedachten, de hof waar de Heere Jezus leed. De tijd nadert dat Jezus zich als offerlam aan de Vader moet gaan aanbieden. Voor zijn volk zal gaan geven tot in de dood. En vanuit het Oude Testament weten wij dat een offer gaaf moest zijn. Daar mocht helemaal niets aan mankeren. Je mocht bijvoorbeeld niet, jongens en meisjes, aan de Heere God een offer aanbieden, een lammetje met bijvoorbeeld een gebroken pootje. Nee, het moest gaaf zijn. En daarop moest dat offerdier gekeurd, getest worden. Hier in Gethsemane wordt het lam getest. Dat gebeurt in een hof. En dat is niet toevallig. De kinderen weten dat. In een hof is het allemaal begonnen. Hè? In het paradijs, de hof van Eden. En Adam en Eva werden daar ook getest. Of ze wel gehoorzaam zouden zijn aan de Heere. Maar ze zijn niet geslaagd voor die test. Ze zijn gezakt voor het examen. Ze wilden niet langer gehoorzaam zijn aan de Heere. Maar ze volgden de stem van de duivel. Hoe zal het nou in deze hof, de hof van Gethsemane, gaan? Jezus wordt in de Bijbel niet voor niets de laatste Adam genoemd. Zal hij in deze hof wel door de test heen komen? God zij dank. Ja, dat blijkt uit zijn gebed waarna we gaan luisteren. En daarin blijkt dat hij bereid is om de drinkbeker te drinken die zijn Vader hem aanreikt. Het thema voor de bediening van het woord is de drinkbeker van Gethsemane. Twee gedachten. In de eerste plaats door de Vader aangereikt en vervolgens door de Zoon aanvaard. Dus de drinkbeker van Gethsemane door de Vader aangereikt en door de Zoon aanvaard. Het is een kleine stoet die te middernacht in Jeruzalem de poorten uitgaat. Jezus en zijn discipelen volgen de weg door het Kedrondal. Op de helling van de Olijfberg ligt de hof van Gethsemane, waar ze vaker geweest waren. En deze hof gaan ze binnen. Gethsemane betekent oliekelder of olijvenhof. Zomers perste men daar de rijpe olijven uit. Nu breekt het moment aan dat Jezus als een rijpe olijf geperst zal worden onder de loodzware last van de toren van God over de zonden van zijn volk. Op een bepaald moment gaat Jezus in deze hof op een afstand van een steenworp van zijn discipelen bidden. Het is bij ons spreekwoordelijk geworden. Op een steenworp afstand. Het is niet ver, misschien zo'n pas of 50, 60. Nee, het is niet ver. En toch, geestelijk zijn de discipelen op dit moment kilometers van hun meester verwijderd. Kijk maar in vers 45. Ze slapen terwijl hij worstelt. De Heer Jezus heeft een aantal keren zijn lijden en sterven aangekondigd. Ze hebben het wel gehoord met hun oren, maar het is niet doorgedrongen tot in hun hart. Beseffen wij het, gemeente? Wat zich afspeelt tussen de Vader en de Zoon, zullen wij dat ooit kunnen bevatten? We zouden het kunnen vergelijken met wat er op de grote verzoendag in Israël gebeurde. De hoge priester ging het heilige der heiligen binnen, terwijl het volk in de voorhof wachtte. Hemelsbreed, geen grote afstand. Maar figuurlijk wel. In het heilige der heiligen staat de hoge priester alleen voor God, namens het volk. Zo stelt de Heer Jezus zich hier alleen voor het aangezicht van zijn Vader. Het is middernacht. En in de hof buigt tot de dood bedroefd in het stof de levensvorst. In zijn gebeden doorworstelt hij zijn strijd. Alleen. Jezus beseft de verzoeking die op hem afkomt. Trouwens niet alleen op hem. In vers 40 niet voor niets. dat hij zijn discipelen aanspoort om te waken, om te bidden, om niet in verzoeking te komen. Ook de schapen zullen het zwaar te verduren krijgen. Maar allereerst en allermeest de herder. Onnoemelijk zwaar. Zo zwaar dat hij niet anders kan dan op dit moment neerknielen. Lucas vertelt ons heel veel over het gebedsleven van de Heer Jezus. En dat blijkt ook hier opnieuw. Het wordt een ware gebedsworsteling. Uit de tijd van de werkwoordsvorm die hier gebruikt wordt, blijkt dat het maar niet een kort gebedsmoment is geweest, maar een doorgaand, indringend gebed. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. De drinkbeker. Dat is een uitdrukking uit het Oude Testament die zowel negatief als positief gebruikt kan worden. Positief komen we het tegen bijvoorbeeld in de bekende 23e psalm. Mijn beker vloeit over. En dan gaat het over de zegen die de Heer schenkt en over de vreugde die dat met zich meebrengt. Je kan er intens blij mee zijn met wat God je geeft over aan nabijheid en zegen van Hem. Je kunt denken aan Psalm 16. De Heer is het deel van mijn beker. Hij geeft mij verzadiging van vreugde. Maar met name bij de profeten is de drinkbeker nogal eens een negatieve aanduiding. Dan duidt die drinkbeker op de volle toorn van God. Bij Jesaja bijvoorbeeld kom je dat tegen, die spreekt over de beker van Gods grimmigheid. En die beker die kan bij de volken aan de mond worden gezet, maar net zo goed bij Gods eigen volk, want die zijn in zichzelf geen draad beter dan de goddelozen. Het is de beker die wij allemaal verdiend hebben. Die beker krijgt Jezus nu uit de handen van zijn Vader aangereikt. Dan kan het wel eens zijn, jongens en meisjes, dat je een beker in je hand krijgt, waar een heel vies drankje in zit. Je ruikt het al op afstand. En wat doe je dan? Dan maak je zo'n gebaar. Hè? Die wil je niet drinken. Natuurlijk niet. Die weer je van je af. Wat de Heer Jezus moet gaan leiden, dat kun je vergelijken met een beker met een verschrikkelijk vieze drank. Ja, met een beker vol gif. Nou, kunnen jullie een klein beetje begrijpen dat de Heer Jezus daar geweldig tegenop ziet? En dat hij nu als kind aan zijn vader vraagt, Vader, als u het wilt, mag die drinkbeker dan aan mij voorbij gaan? Nog maar kort geleden vierde de Heer Jezus samen met zijn discipelen het avondmaal. Toen had hij de drinkbeker van de paasmaaltijd genomen en gezegd, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Die beker was dus ook een symbool van zijn lijden, van de dood die zou moeten ondergaan om de zijnen met God te verzoenen. Die beker is dus een samenvatting van alle lijden en smaad, vloek en verlating door zijn vader, van de angst van de hel en de bitterheid van de dood die hij zal moeten ondergaan. Die beker is vol, boordevol. En de Heer Jezus zal hem tot de laatste druppel leeg moeten drinken. Geen teug wordt hem kwijtgescholden. Geen druppel mag er achterblijven. Dit moet hij van zijn vader. Maar is er een groter tegenstelling denkbaar dan tussen deze twee? De vader en deze drinkbeker. De vadernaam, dat heeft toch alles te maken met liefde en met zorg? Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. En nu geeft deze liefhebbende vader aan zijn geliefde zoon een beker met zo'n verschrikkelijke inhoud, als op aarde nog nooit getoond is. Hoor zijn kind roepen. En dan volgen we even de weergave van Matthäus. Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Is er dan geen andere mogelijkheid? Vader, is dit de enige? Kunt u geen andere wegen vinden waarlangs de voet van uw kind kan gaan? Horen we het, gemeente? De Heer Jezus denkt niet zelf andere mogelijkheden uit. Hij komt met alternatieven aandragen. Maar hij durft alleen te vragen of zijn vader misschien andere mogelijkheden voorhanden heeft. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Zo onderwerpt hij zich bij voorbaat aan de wil van zijn vader. Tot het uitdenken van mogelijkheden toe. Maar dan blijkt in het vervolg dat er geen andere mogelijkheid is. Tot 3 maal toe, zo blijkt uit de andere evangeliën, heeft Jezus het gevraagd. Maar een positief antwoord blijft uit. De ervaring van David in Psalm 22 wordt in de diepste zin de zijne. Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. Zometeen zal blijken dat zijn vader hem nog niet volledig verlaten heeft. Maar onmiskenbaar valt hier al de slagschaduw van God aan, waar hij het straks zal uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hier begint het al. Hier begint zijn vader al afstand te nemen van hem. Waarom? Het heeft alles te maken met de afspraak die de vader en de zoon hebben gemaakt voordat de wereld bestond. Duizelingwekkend, maar waar. De vader, wetend dat de mens in zonde zou vallen, had bepaald dat aan zijn recht voldaan zou moeten worden. Dat er betaald zou moeten worden voor de schuld die de mens zou gaan maken. En wat was dat recht van God? Dit: de mens die zondigt, die moet sterven. En toen heeft God zoon op zich genomen om te gaan voldoen aan dat recht van God, in plaats van allen die zijn vader hem gegeven heeft om te redden. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Is het zover? Nu moet hij deze beker van de vader aannemen. En al tast de zoon naar andere mogelijkheden bij zijn vader. De vader neemt de beker niet terug. Jezus zal die moeten drinken. Hij zal gehoorzaam moeten zijn tot de dood. Tot de dood van het kruis. De vader zal zelfs zijn eigen lieve zoon niet sparen. Wat is dit aangrijpend, gemeente? Wij ontvangen allereerst hier een les die ons diep verootmoedigt. Klein, nederig maakt voor God. Die beker die de vader hier zijn zoon aanreikt, die hebben wij verdiend. U, jij, ik. Doordat wij niet meer wilden gehoorzamen aan onze schepper, hebben wij God uitgedaagd om op te komen met zijn toren. Dwazen als we zijn. Want wie kent de sterkte van zijn toren? Het is goed, gemeente, om in deze lijdensweken bij onszelf eens na te gaan of wij daar iets van beseffen. Of is het met ons, zoals McChane dat verwoordde. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer, ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer, maar ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Ja, dan heb je wel medelijden met de lijden en de strijdende heiland. Dan kun je zelfs in deze lijdenstijd wel enigszins onder bekoring komen van het evangelie van zijn lijden. Dan denk je, ja, het is toch wel een bijzondere tijd van het jaar, niet waar, als we daarbij stilstaan. Maar gemeente, bekoring is niet genoeg. Het moet geen bekoring zijn, het moet bekering zijn. Dat een door de geest gewerkt schuldbesef in je hart zal zijn. Het is mijn schuld die het hem heeft aangedaan. Wij mogen juist in deze lijdensweken wel bidden om het werk van de Heilige Geest. Want hij laat het mij zien dat ik mede zijn beker gevuld heb. Maar als het dan in dit eerste punt van de preek gaat over de vader die de beker aanreikt aan zijn zoon, omdat er aan zijn recht voldaan moet worden, dan spreekt er ook nog iets anders. De liefde van de vader tot verloren mensen. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. maar heeft hem voor ons allen overgegeven, zegt Romeinen 8. Voordat God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij die aan zijn eigen lieve zoon, met de bittere en smadelijke dood van het kruis, gestraft. Nee, Gods liefde tot zondaars is geen zoetsappige liefde. Geen liefde die hun zonde door de vingers ziet. Geen liefde zonder recht. Maar liefde door recht. Gods genade is zo groot dat hij mij, de zondaar, behouden wil en daarom zijn eigen zoon gaat verstoten. Snapt u er wat van? Ik had dat niet bij, gemeente. O liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand, die op deze manier zondaars weer een weg ontsloot naar het hemels vaderland. De drinkbeker in Gethsemane wordt, en dat is de tweede, ook door de zoon aanvaard. Als wij op afstand getuigen zijn van de gebedsworsteling van de Heere Jezus in Gethsemane, dan voelen wij ons toch, gemeente, als het goed is, beschroomd. Wie kan doorgronden wat hier gebeurde tussen de vader en zijn zoon? Wij zullen dit gebed van de Heere Jezus in elk geval niet zo mogen opvatten dat de Heere Jezus geprobeerd heeft iets van de eisen van zijn vader weg te halen. Ze wat minder zwaar te doen worden. Dat is zeker zijn bedoeling niet geweest. Ik noemde al even het plan dat er voordat de wereld er was al lag. Aan Gods heilige rechten die mensen zo gruwelijk zouden gaan schenden, zou moeten worden voldaan. En Gods zoon stemde op dat punt helemaal in met zijn vader. En hij heeft zich ook bereid verklaard om dat op zich te nemen. Tijdens zijn verblijf op deze aarde heeft hij zijn discipelen meer dan eens laten horen hoezeer hij die wil van zijn vader wilde doen. Hij heeft zelfs een keer een beeld gebruikt dat het zijn eten en zijn drinken is om dat te doen. Het is mijn voedsel dat ik doe de wil van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Er is dus nooit een tegenstelling geweest tussen de wil van de vader en die van de zoon. En daarom voegt hij hieraan zijn woorden in Gethsemane deze toe. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Toch kan dat bij ons de vraag oproepen. Maar waarom dan toch die eerste vraag? Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Wel, gemeente, wij moeten niet vergeten dat de Heere Jezus niet alleen de Zoon van God is, maar dat hij ook echt mens was en is. En dan in de volle zin van het woord, inclusief een menselijke ziel en menselijke gevoelens. En die menselijke gevoelens, die komen hier naar boven. De Heer Jezus is niet geweest zoals de filosoof Socrates, die ter dood veroordeeld was en de gifbeker moest drinken. En wat doet Socrates? Onaandoenlijk slaat hij die gifbeker achterover. Onnatuurlijk, zeggen wij dan. Dat is ook. De Heer Jezus is totaal anders. Als echt mens heeft hij als een berg tegen dat lijden opgezien. Ja, dat is toch ook heel menselijk, gemeente. Nou, er zijn er zoveel onder ons die dat meegemaakt hebben. Je moet een operatie ondergaan, bijvoorbeeld. Of je weet dat er pijn gaat komen. En je ziet er als een berg tegenop. Je zou het graag passeren, nietwaar? We kunnen eronder huiveren. Hoeveel te meer geldt dat van de Heere Jezus? En dan moeten we bedenken dat zijn ziel en ook zijn gevoelens zo zuiver afgestemd waren, omdat ze niet door de zonde waren aangetast. Maar bovenal, hij wist wat hem te wachten stond. Een lijden dat volstrekt enig is in zijn soort, omdat het de last was van de toren van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht. Hij heeft eronder gesidderd, tot in het diepst van zijn ziel. Met de andere evangelie lezen we dat hij droevig en zeer beangst begon te worden. En tegelijkertijd, gemeente, wat bevat dit dan een rijke troost? Want dit thema wordt opgepakt door de schrijver van de brief aan de Hebreeën. En dan denk ik op dit moment nog niet eens even aan hoofdstuk 5, maar aan hoofdstuk 4, waar we het zo lezen. Want wij hebben een hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar een die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht geweest, maar zonder zonde. Hij kan er dus helemaal in komen. In onze angsten, in onze huiver, in ons ertegen opzien, in onze verzoekingen. Ja, want het is ook een geweldige verzoeking geweest. Getsemane. Met de verzoeking in de woestijn had Satan geprobeerd om hem van de lijdensweg af te houden, maar tevergeefs. Daar stond wel iets bij. Toen week de Satan voor hem voor een bepaalde tijd. Een bepaalde tijd. Hier in Getsemane komt hij in volle hevigheid terug. Hij laat de angst van de hel op Jezus aankomen. Om hem op de valreep ertoe te bewegen die lijdensweg niet op te gaan. Waarom niet? Satan weet heel goed dat dit de enige manier is waarop zondaars behouden kunnen worden. Waarop God aan zijn eer zal komen. Hier wordt werkelijkheid wat we in een lijdenspsalm wel eens zingen. Ik ben zeer zwak. De lasteringen snijden mij door de ziel. Zo zelfs dat Jezus er nu al onder dreigt te bezwijken. En dan lezen we in vers 43 dat er een engel komt om hem te versterken. Alleen Lucas vermeldt dat. En wij zouden zo denken, dat is toch wel een verlichting geweest voor de Heer Jezus op dit moment. Een engel als een teken van thuis. Een bode uit de hemel, bij zijn vader vandaan. Onze eerste gedachte is dan, ja, dat moet toch wel een verlichting zijn geweest. Als hij dan geen steun ontvangt van zijn discipelen, want die liggen daar verder op te slapen, dan in elk geval toch nog wel van zijn vader in de hemel, via deze ene engel. Ja, aan de ene kant is dat waar. Het is inderdaad een lichtstraal in de hemel. Het is er een teken van dat zijn vader hem nog steeds hoort. Maar tegelijk moeten we ook zeggen, het is ook een verzwaring van zijn lijden. Die engel komt namelijk niet om hem als de koning te eren, maar om hem als een gewonde slaaf op te beuren. Die engel komt niet namens zijn vader vertellen dat hij minder zal moeten lijden. Dat hij die beker niet helemaal hoeft leeg te drinken. Nee, die engel komt hem vertellen dat hij moet doorgaan. Tot het bittere einde toe. En met het oog daarop geeft de engel hem nieuwe kracht. Om niet te versagen. Om niet de lijdensweg af te gaan. Maar die wel bewust op te gaan. Iemand gebruikt in dit verband eens het beeld van de blaasbalg van een groot orgel. In die blaasbalg wordt lucht geblazen. En tegelijkertijd ligt er op die blaasbalg ook weer verzwarend materiaal, want hij moet ook weer naar beneden, weer ingedrukt worden. In de aanloop naar het lijden van de Heer Jezus merken we dat zijn krachten tot het uiterste ingespannen worden. Maar nu is er ook een macht die hem neerdrukt. Net zoals die blaasbalg neergedrukt wordt. Het is de macht van de angst. En van de influistering van de boze. En Jezus ziet het voor zich. Die totale last van de zonde die als een vloedgolf over hem heen komt. Waaronder die bedolven wordt. Het gaat hem zo door merg en been. Het doorsnijdt zo zijn ziel dat hij dreigt te bezwijken. En dat mag niet. Dat kan niet. Niet nu al. En daarom blaast, als ik het zo mag zeggen, uitgerekend op dit cruciale moment, die engel hem nieuwe kracht in, zodat hij verder kan. Het zal kunnen volhouden tot het einde toe. Maar dan weet de Heer Jezus ook dat hij verder moet. En zo vallen de woorden van vers 44 dan ook te verklaren. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. Het gaat naar een gebedsklimax bij de heiland. Bij de verzoeking in de woestijn had hij Satan de deur gewezen met het zwaard van de geest in de hand. Het woord van God. Satan, ga weg, want er staat geschreven. Hier hanteert hij dat andere wapen. Het gebed. Tegen de aanvallen van de boze in, tegen de dreiging van de dood in, zoekt hij steun, hulp bij zijn vader. Hij worstelt zich biddend door de aanvechting heen. Maar niet mijn wil. Laat uw wil geschieden. Zware zielenstrijd. Lucas gebruikt hier een woord dat betekent een ingespannen gevecht. Een laatste krachtsinspanning om de overwinning te behalen. Zoals de Engelse premier Winston Churchill het zei vlak voordat de invasie in 1944 begon. Om zijn manschappen aan te vuren. Mannen, het zal bloed, zweet en tranen kosten. Maar wij zullen overwinnen. En zo is het hier. Op een volstrekt unieke manier. Bloed, zweet en tranen. Zo zwaar dat zijn zweet wordt als grote druppels bloed die op de aarde neervallen. Het is opnieuw Lucas die dat als enige vermeldt. En gemeente, laten we het maar niet proberen te verklaren door allerlei parallellen te zoeken van mensen die soortgelijke verschijnselen hebben meegemaakt. Dat schiet volkomen tekort. Wat de Heer Jezus hier meemaakt, dat is nergens mee te vergelijken. Zoals bij hem hebben nooit angsten een mensenziel ooit getroffen. Hier gaan werkelijk al Gods baren en golven over hem heen. Zoals Psalm 42 het zegt. En dan moeten we bedenken, het zijn geen mensen geweest die hem hier het bloed uitpersen. Dat gebeurt straks. Voor Pilatus en op Golgotha. Maar hier gebeurt wat ons avondmaalsformulier zo treffend onder woorden heeft gebracht. Dat de last van onze zonden en van de toorn van God hem het bloedige zweet in de hof uitgeperst, uitgedrukt heeft. Het is de gramschap van de Almachtige die hem aangrijpt, diep in zijn ziel en brandt in zijn ledematen met grote kracht naar buiten perst. En zo geeft de zoon zichzelf als offer aan zijn vader voor al de zijnen. En zo bewijst hij de gehoorzaamheid die hij moet bewijzen als de laatste Adam. Zo kan hij even later ook opstaan van zijn gebed en tegen zijn discipelen zeggen, sta op. Laten wij gaan. Laten we dat lijden tegemoet gaan. De brief aan de Hebreeën komt daarop terug. We hebben dat samen vanmorgen gelezen in hoofdstuk 5. En kijkt er als het ware ook op terug en zegt het dan zo in vers 7 en 8. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En als we dan even verder lezen, misschien dacht u dat wel toen we dat lazen, dat negende vers, hoe moet ik dat nou toch zien, toen hij volmaakt was geworden. Was hij niet volmaakt dan? Ja, maar dat betekent hier dat hij tot zijn doel is gekomen. Hij heeft het doel van de gehoorzaamheid bereikt, dwars door dat lijden heen. Wat een liefde tot het recht van zijn vader. En wat een liefde tot zondaars. We lezen het met zoveel woorden aan het begin van Johannes 13, als het lijden van de Heer Jezus ook gaat beginnen. Sprekende woorden. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. Daar had hij letterlijk alles voor over. Hij wist het sinds Gethsemane eens te meer. Dit is de enige mogelijkheid. Deze weg moet ik gaan om mijn volk te verlossen. En ik zal de beker leeg drinken. En wij, gemeente, weten wij het nu ook? Op een gelovige manier. Waar merk je dat dan aan? Dat je hier diep beschaamd wordt. Hier, in de hof van Gethsemane. Hier leer ik mijn zonden en vervloeking kennen. Hier, bij Christus uitgeperste bloed. Nergens anders. Hier neemt de Heilige Geest mij voor ogen. Mij mee en stelt hij mij mijn eigen ongehoorzaamheid voor ogen. Het failliet van mijn leven. Maar hier ook laat hij licht vallen op de zelfovergave en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus tot in de dood. Hij moest en wilde die beker van Gods toorn overnemen. Ook in mijn plaats. Dan mag ik eens vragen, bent u zo ook in gedachten gelovig in Gethsemane geweest? Wie op deze plaats niet het schaamrood op de kaken krijgt, gemeente, die heeft zijn zonde nooit gekend. Die ziet ook niet in dat dit de enige mogelijkheid is om gered te worden. Ja, maar dan deel je er ook niet in. Dan zul je straks voor de troon van Christus staan als een mens die zelf de hel door zal moeten. Zonder er ooit uit te komen. Want je hebt het bloedige zweet dat hem in de hof uitgeperst werd niet op waarde geschat. Je hebt dat bloed vertrapt. En dan blijft er geen slachtoffer meer voor de zonde over. Maar wat is het anders? Als je hier door het geloof bent gaan zien wie hij is en wat hij doet. Stille verwondering, blijdschap. Dit heeft hij nu voor mij gedaan. En je beseft, daar zal ik hem nou nooit naar waarde voor kunnen danken. Vandaar dat de Vader de zijnen de eeuwigheid gunt. Om daar nou altijd mee bezig te zijn. Om daar het Lam te prijzen. Dat voor je stierf. Dank mijn heiland voor uw lijden. Voor uw bittere bange nood. Voor uw heilig biddend strijden. Voor uw trouw. Tot in de dood. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Wij loven en prijzen uw naam, Vader van alle barmhartigheid, dat u uw Zoon gaf en dat u hem de drinkbeker aanreikte, vol van de toorn van u over onze zonden. Heere, bevatten kunnen we het niet, wat zich daar afgespeeld heeft tussen u en uw Zoon. Maar bewonderen mogen we het wel, die grote liefde van u voor zondaars, zodat u uw eigen Zoon niet spaarde. En wij danken u, Heere Jezus Christus, uit de grond van ons hart, dat u die beker niet hebt weggeduwd of ervoor wegliep, maar die aanvaard hebt en leeg gedronken hebt tot de laatste druppel toe, om zo eeuwig leven te verwerven voor ieder die in u gelooft. Wat ligt daar ook een ruimte in? Wij prijzen uw grote naam daarvoor. En we bidden van u, Heere, laat niemand van ons zo dwaas en eigenwijs zijn dat we aan u voorbij lopen en zeggen, ach, dat zal het wel een klein beetje meevallen. Of, ik red mezelf wel. Heere, grijp ons allemaal. Neem ons mee en laten we leven in geloof en hoop en liefde, in dankzegging, in lofprijzing, in toewijding aan u. Hierin beginsel om het straks volmaakt te mogen doen. Ja, want daar komt nooit een eind aan. Dat kan ook niet. U de lof te zingen en een leven te mogen leiden tot uw eer. Heren, daar is de eeuwigheid voor nodig. Wij bidden u, o Heilige Geest, wilt u deze dingen in onze harten uitwerken? U bent er toch op uit om de Heere Jezus te verheerlijken. Doe dat in een ieder van ons. Zegen ons het verdere van deze dag. Heere, als het kan, wilt u ons ook vanmiddag weer bij elkaar brengen. En woon en werk in ons, zodat uw grote naam wordt verheerlijkt. We vragen het u om Jezus wil. Amen. De Heere Jezus, de drinkbeker van Gods toorn, opdat ieder die in hem gelooft de beker van het heil mag heffen. Psalm 116 zingt ervan, ik zal bij de kelk, de beker van het heil, zijn naam vermelden. En vers 10, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Psalm 116, vers 7 en 10, nou ik zei abuis, per abuis hè, dat het dienst van het offer was voor de preek, maar dat is dus nu. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.